zegen. Er zijn nog twee mededelingen namens de kerkraad. Dat betreft allereerst volgende week of komende zaterdag. Er is dan ook oppas voor de jongste kinderen. Dus als u wil kunt u uw kinderen ook meenemen. En dan nog een opmerking in verband met de belijdeniscategorisatie. Wanneer er jongeren zijn die nadenken over het doen van belijdenis, die belijdeniscategorisatie willen volgen, van harte uitgenodigd om even contact op te nemen met mij. En contactgegevens vinden jullie wel in de Scipio-app. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 93, vers 1, 3 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit bekleed met sterkte om God, met heerlijkheid, bevestig de aard en houd door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand, het eerste en ook het derde en het vierde vers van Psalm 93. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt, 32, vers 4. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u uit Marcus, in Marcus 6. We lezen daarvan de versen 45 tot en met 52. 45 tot en met het einde, zie ik. Marcus 6, vanaf vers 45. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en voorheen te varen aan de andere zijde tegenover Bethsaida, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij dezelfde een afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee en hij was alleen op het land. En hij zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voor te krijgen, want de wind was hun tegen. En omtrent de vierde waker des nachts kwam hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hun voorbijgaan. En zij ziende hem wandelen op de zee, menen dat het een spooksel was, en schreeuwden zeer. Want ze zagen hem allen en werden ontroerd, en terstond sprak hij met hen en zeide tot hen: zijt wel gemoed, ik ben het, vrees niet. En hij klom tot hen in het schip, en de wind stilde, en zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf en waren verwonderd. Want zij hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart was verhard. En als ze overgevaren waren, kwamen ze in het land Genezaret en havenden aldaar. En als ze uit het schip gegaan waren, terstond werden zij hem kennende. En het gehele omliggende land doorlopende, begonnen zij op berkens degenen die kwalijk gesteld waren om te dragen, ter plaatse waar zij hoorden dat hij was. En zo waar hij kwam, in vlekken of steden of dorpen, daar legden zij de kranken op de markten en baden hem dat zij maar de zoom van zijn kleed aanraken mochten. En zoveel als er hem aanraakten, werden gezond. Tot zover de schriftlezing. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en de gebeden tijdens de middag of de avonddienst. Dan geven we ook vaak het zendingswerk een plek. En er is gevraagd om ook te denken aan Johan en Lieneke Okker van Dis, de schoonzoon en dochter van onze broeder en zuster van Dis, die komende week weer naar Senegal lopen te vertrekken. En we hopen hen ook te gedenken in het gebed. Laten we bidden. Almachtige God, u geeft dat wij opnieuw tot u mogen naderen in het gebed. En als gemeente ook samen vergaderd mogen zijn. En wat hebben we u nodig, Heere? Ja, we hebben het nodig dat u ons samenbrengt en dat we bidden mogen en kunnen. Maar we hebben u als persoon, als God en Heere ook zo nodig. De almacht van uw kracht. Heere, elke dag, maar ook in deze dienst. Almacht nodig tot bescherming, voor gevaren. Maar we hebben ook uw almacht nodig in verband met de hardheid van ons hart. En de doofheid van onze oren. En de moeite om uw woord te verstaan van nature. Maar wat een wonder, Heere, u bent ook de Almachtige. En u gebruikt uw almacht om deze wereld in stand te houden, dat schoon gebouw, onwankelbaar, zo zongen we het. Om de boze op afstand te houden. U hebt uw almacht gebruikt om hem te verslaan. Maar Heere, u gebruikt uw almacht ook in de prediking. En daarom willen we ook bidden of u dat ook deze middag wil doen. Of u ons hart wil openen. Of u ons begrip, geestelijk begrip wil geven van de dingen van u. Van onze zwakte en nood. Maar ook van uw sterkte en bereidwilligheid om zalig te maken. Maar ook uw bereidwilligheid om uit te helpen en door te helpen. En zo komen we tot u, Heer, om dat van u te bidden. Wilt u in ons midden zijn, deze middag hier in uw huis? Wilt u ons onderwijzen? Wilt u raad geven? En mag uw oog zo op ons rusten? En Heere, geef ons dan ook genade om ons te laten onderwijzen. Om ons te laten leren. Om ons te laten sturen. Wilt u ons genade geven, Heere, om in alles van u afhankelijk te zijn? En wilt u zo deze middag dat werken in ons hart en leven? We hebben uw woord gelezen, Heere. Een woord waarin u de discipelen de zee opstuurt. Waarin we zagen en lazen hoe u de berg opging om te bidden. Maar waarin het ook nood werd voor uw discipelen. De wind was hun tegen. Ze pijnigden zich. Heren, en dan kan het zomaar zijn dat er hier in de kerk iemand zit of thuis iemand meeluistert die zich daarin herkent. Tegenwind, tegenslagen, op allerlei mogelijke manieren. Misschien al zo lang. Heren, geef dan dat we mogen zien, mogen leren wie u bent in die storm, wie u wil zijn voor arme zondaren. En Heer, het kan zijn dat er geen tegenwind is en dat alles gemakkelijk gaat. Maar dan hebben we nog iets tegen. We hebben Satan altijd tegen. En van nature, Heer, dan zullen we ook eens voor u komen. En dan hebben we onszelf ook tegen. Maar mogen we ook in die tegenheden zien wie u bent, nu het nog kan in het heden der genade. En zou u ons willen opzoeken deze middag hier in uw huis. En zo bidden we, Heere, voor de gemeente. Wilt u er wonen en werken? Wilt u uw woord gebruiken om de gemeente te bouwen? Wilt u uw woord gebruiken om zondaren tot leven te wekken? Om uw kinderen te vertroosten en verder te helpen? Wilt u uw woord gebruiken, Heere, om datgene waar we niet mee kunnen bestaan voor u, ons af te nemen, om uw genade, om uw werk ervoor in de plaats te geven? En wilt u zo nabij zijn, in ons midden, zegent u de broeders van de kerkraad, leidt hen door uw geest in het ambtelijk werk, in het dienen en leiding geven en zorgen voor en in de gemeente. We bidden, wilt u uw vleugelen over ons uitbreiden. Denk aan de gezinnen. Helpt u vaders en moeders, opa's en oma's, kinderen en jongeren. Werk in hun hart, Heer. En geef dat ze u, de parel van grote waarde, mogen zoeken, ja, mogen kennen. En dat dat hun leven mag beheersen. We bidden u voor alle kerken op dit eiland. En wij bidden, Heer, wilt u geven dat uw woord zijn kracht mag doen in alle kerken. Geef dat uw woord er gepredikt mag worden, verkondigd mag worden, gehandhaafd mag worden. We bidden voor de hervormde gemeente van Sommelsdijk, waar deze middag de predikant afscheid zal nemen en hoop te nemen. Heer, weest u ook daar nabij en wilt u ook daar uw zegen schenken. Ja, Heer, wilt u heel uw kerk gedenken over het rond van deze aarde. We bidden voor het werk van de zending, het evangelisatiewerk, het bijbelvertaalwerk. We bidden u voor de post in Gent, Heer. Geef dat uw woord ook daar mag blijven, mag zijn, verkondigd mag worden, zondag en zondag. Dank, Heer, dat u werkt. Mogen we het ook zien, omdat we u daarin ook des te meer zullen eren. Geef ons ogen om het te zien. We bidden voor christenen die vervolgd worden. We bidden voor de christenen in Israël, onder het Joodse volk, die het ook zwaar hebben. We bidden voor uw volk Israël. Opent u de ogen voor de parel, Heere. Voor u, Heere Jezus. Wilt u dat doen? En geef maar veel gebed, ook voor uw oude bondsvolk. Zegen allen, Heere, die een taak hebben in deze dienst. Wilt u alles geven wat nodig is? Mogen we ook in de allerheiligste verrichtingen gericht zijn op u en het van u verwachten. Dragen ook het echtpaar Lokker aan u op, Heere, die komende week weer naar Senegal lopen te gaan. Wilt u met hen meegaan als gezin? Wilt u hun arbeid zegenen? Geef alles wat nodig is, Heere, opdat het werk van u zijn voortgang mag hebben. Maar dat ook dit gezin, de ouders en de kinderen, mogen weten en ervaren dat u leeft en dat u zorgt en dat u voorziet. Ja, Heere, geef dat er arbeiders in de wijngaard uitgestoten mogen worden. Kon het zijn ook onder ons. En tegelijk, Heere, we hebben allemaal een taak. Op de plek waar we zijn, waar we leven, mogen we dat zien. En mogen we de roeping van u erin opmerken en die ook volbrengen. Heere, geef u zo uw genade voor ons deze middag, ja, voor heel uw kerk wereldwijd. En wilt u alles wat ons hindert deze middag van ons wegnemen. En mogen we ongestoord luisteren. En mogen we hem zien, die parel van grote waarde, nu dan wandelend op de zee als de almachtige en genadige Heere. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 107 en daarvan het 13e en het 15e vers. 107, vers 13. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog en hij doet de storm bedaren. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Na de preek zingen we Psalm 32, het derde vers, 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Gemeente, het gaat in de preek over storm. En misschien is het jullie wel eens opgevallen, kinderen, dat de stormen tegenwoordig namen krijgen. Begin juli stormde het heel erg in Nederland en die storm die heette Poli. En de volgende storm, als er nog een keer een storm komt dit jaar, die zal Antoni heten. Tenminste, als hij hier in Engeland of Nederland ontstaat, als hij in Duitsland ontstaat, dan krijgt hij een andere naam. Het is in 2019 bedacht dat stormen die heel heftig zijn en die impact hebben op de samenleving, die tot code rood of oranje leiden, een naam krijgen. En zo moet het bewustzijn dan vergroot worden voor het gevaar. Want ja, een storm, harde wind, dat kan natuurlijk heel leuk zijn, maar het is ook gevaarlijk. Als de bomen omvallen, dakpannen rondvliegen, vrachtwagens omvallen, ga niet de weg op, zegt het KNMI bij code rood. En ga zeker niet het water op met je bootje. Veel te gevaarlijk. De meeste schepen zoeken de haven op of gaan voor anker. En nu lezen we vanmiddag in de Bijbel dat de Heer Jezus zijn discipelen wel de zee opstuurt. En dat terwijl het gaat stormen, terwijl het code rood wordt. Wist de Heer Jezus dat niet? En wist hij niet hoe gevaarlijk dat was? Natuurlijk wist de Heer Jezus dat. En toch moeten de discipelen het water op, naar de overkant. En ze krijgen te maken met wind, met tegenwind, hoge golven. Waarom? We willen deze middag luisteren naar deze geschiedenis onder het thema Jezus stuurt zijn discipelen de storm in. Jezus stuurt zijn discipelen de storm in. We letten op drie dingen. Allereerst op de discipelen en de golven. Vervolgens op Jezus en de golven. En in de derde plaats de discipelen en Jezus. Dus Jezus stuurt zijn discipelen de storm in. Allereerst dus de discipelen en de golven. Twee, Jezus en de golven. En in de derde plaats de discipelen en Jezus. We gaan vanmiddag dus in gedachten naar een van die oevers van het meer van Galilea. En zojuist heeft de Heer Jezus daar duizenden mensen gevoed met 5 broden en 2 vissen. Wat een indrukwekkende gebeurtenis was dat. En dat vinden de mensen ook. En ze zijn zo onder de indruk dat ze de Heer Jezus tot koning willen kronen. Desnoods met geweld. We lezen dat in Johannes 6 vers 15. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, want de Heer Jezus moet geen koning worden met een gouden kroon, maar de Heer Jezus zal koning worden met een doornenkroon. Geen koning die de Romeinen gaat verslaan, maar een koning die de zonde gaat verslaan, die de duivel gaat verslaan, de zonde gaat verzoenen, de schuld gaat betalen. En daarom stuurt de Heer Jezus de schare weg. Hij wil geen koning worden op de manier zoals zij dat willen. Maar voordat hij dat doet, stuurt hij zijn discipelen het meer op. We lezen in vers 45 en terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de andere zijde, tegenover Bethsaida. En als hij afscheid van hen genomen had, ging hij de berg op om te bidden. Waarom gebeurt dit allemaal? Jawel, dat de Heer Jezus gaat bidden, dat zien we vaker in de Bijbel. Hij bidt, daarin zie je zijn toewijding aan zijn vader. Hij bidt als voorbereiding op zijn werk, het werk wat aan de andere kant van het meer weer plaats gaat vinden. Als je de Heere wil dienen, als je voor hem wil werken, in zijn dienst wil staan, dat kan niet zonder gebed, gebedsleven. En de Heere Jezus had dat ook nodig, het gebed tot zijn vader. Hij kon niet zonder, hoewel hij Gods zoon was, aan God gelijk, had hij dat gebed, dat biddende leven nodig. Als hij dat al nodig had, de Heer Jezus, hoeveel meer wij. Maar waarom nodigt de Heer Jezus zijn discipelen dan ook niet uit om naar een stille plek te gaan om daar te bidden? Als jullie nou daar een stil plekje zoeken en jij daar naartoe gaat, Petrus, Johannes, jij daar en zo verspreid of samen met z'n tweeën, dat kan natuurlijk ook. Dan ga ik hier in de stilte, in het gebed, bidden tot mijn Vader. Zo wil de Heer toch werken, niet waar? Het is goed om de stilte te zoeken. Maar blijkbaar heeft de Heer Jezus iets anders voor ogen op dit moment. Hij gaat zijn andere les leren. Er is een tijd om te bidden, maar er is ook een tijd om te werken. En er is ook een tijd om in gehoorzaamheid aan de Heer het meer op te gaan, over te varen naar Bethsaida. Kan dat niet wachten tot de volgende morgen? Zouden ze niet gaan slapen? Dat is ook geestelijk werk. Dat vraagt de Heer ook van ons, dat we aan onze nachtrust denken. En de discipelen, ze hadden rust nodig. Je leest dat in vers 31 van dit hoofdstuk. Maar waarom dan toch overvaren? En dat zonder Jezus, en dat ook nog in de nacht. En dat terwijl de wind ook nog aan gaat trekken. Waarom die moeilijke weg? Stuurt hij ze misschien weg omdat ze vatbaar waren voor de ideeën van de scharen die ook een aards koning wilden? En die discipelen die waren daar ook vatbaar voor. Denk maar aan de intocht in Jeruzalem. De discipelen worden zo meegezogen door de scharen. Dat zou best kunnen. Maar zou het ook niet zijn dat de Heere zijn discipelen iets wil leren? Onderwijs wil geven die nacht? Overdag kregen de discipelen de theorie, zou je kunnen zeggen. Maar straks in de nacht, dan zullen ze praktijkonderwijs krijgen. Praktijkonderwijs over dat wonder van de broden en de vissen bijvoorbeeld. Wat betekent dat nou voor als het gaat stormen? Dat de Heer Jezus zelfs dat kan. Praktijkles, nee, dat weten die discipelen nog niet. Zij weten alleen dat de Heer Jezus zegt, ga. En eigenlijk is dat dan ook genoeg. Waarom? Dat weten ze niet. Maar hij roept hen ertoe op. Ga, en dan gaan ze. O ja, niet zomaar, want er staat dat de Heer Jezus ze moest dwingen. En je ziet ze tegenstribbelen in gedachten. Zonder de Heer Jezus de zee op. Zou u dat durven? Zou jij dat durven? Ook als het mooi weer is. Zou jij zonder de Heer Jezus de zee op willen? De weg op gaan? Het leven door? Zij willen dat niet zonder hem. Ik kan zonder u geen enkele schreden gaan. Kan je dat? Van nature gaat het zo gemakkelijk zonder hem, denken we. We hebben hem echt nodig voor elke autorit, voor elke dag. We hebben de Heilige Geest nodig om ons dat te leren, afhankelijkheid te leren. Deze discipelen willen niet zonder Jezus. En daarom moest hij ze dwingen en tegen hun gevoelens en tegen hun verlangens in gehoorzamen ze. Waarom dan? Omdat de Heere zegt, ga. En dat bevel van hun meester, dat weegt voor hen zwaarder dan hun eigen verlangen. Dat bevel van hun meester weegt voor hen zwaarder dan hun eigen gevoel. En dan hun eigen beleving. Als de Heer het zegt, dan gaan we. Rijk, hè, als je dat leert. Als dat nou ook in jou, in uw leven zo mag zijn. Het woord, dat is mijn houvast. En het woord, dat is mijn kompas. Niet alleen de beloften, maar ook de geboden. En ook de opdrachten. Ook al gaat het tegen mezelf in. Dan mag je bidden, neig mijn hart, Heere. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Tot het gehoorzamen van u. En dan kan het. De Heilige Geest heeft het hart van die discipelen ingewonnen. hun eigen wil gebroken, gaat de zee op. Nou gemeente, we zien ze gaan. Nog een zwaai en nog een groet. En de Heer Jezus kijkt ze even na en de discipelen kijken naar het strand waar hun meester staat. Wat is dit? En Jezus draait zich om en gaat de berg op om te bidden. En intussen verdwijnt het scheepje uit het zicht. Al verder, al verder. Het was donker geworden inmiddels. En de wind trekt aan. En de golven worden hoger en hoger. Het kon verschrikkelijk tekeer gaan daarop dat meer van Genezaret. Juist ook omdat het zo laag lag tussen de heuvels. En die zogenaamde valwinden die konden op het water terechtkomen en het water opzwepen. En zo gaat het maar moeizaam vooruit. Normaal zijn ze in een paar uur aan de overkant. Maar nu, het is al middernacht geweest. En nog zijn ze niet op de helft. En ze tobben en ze ploeteren. En ze tobben met het zeil en ze ploeteren met de riemen. En ze hozen dat water uit de boot. Het gaat zo langzaam en zo moeizaam. Zouden de sterren nog zichtbaar geweest zijn? Zouden ze nog koers kunnen houden? Het is onbekend. Eén ding is niet onbekend en dat is dit. Ze gaan niet terug. Nee. De gehoorzaamheid die weegt hen blijkbaar zwaar. Niet onze wil. Maar zijn wil geschieden. Maar wat is het moeilijk, gemeente. Er staat in vers 48 dat zij zich pijnigden. Dat zij zich zeer pijnigden. En dat is een hele sterke uitdrukking. Je komt dat woord tegen als de knecht van de hoofdman over 100 zware pijnen leed. En dan zie je hem op bed liggen. Dan kronkelt hij. Ze pijnigden zich. En de duivelen die in de bezetenen van Gadara zaten, die man in zijn greep hielden, die vroegen aan de Heer Jezus of hij gekomen was om die duivelen voor de tijd te pijnigen. Voor de tijd te pijnigen. Nou, ze zouden zeker gepijnigd worden straks. Als de deksel op de put van vuur en zwavel gaat. Maar nu voor de tijd gepijnigd. En hier vind je datzelfde woord. Ze pijnigden zich zeer. En dan voelt u wel aan, gemeente. Die discipelen die hadden het benauwd. Die hadden het zwaar. Die hadden het moeilijk. En dat terwijl ze in gehoorzaamheid aan de Heere de zee op waren gegaan. Dat is wat. Dat kan ook vandaag. Dat je te maken krijgt met dat woordje pijn en pijnigen. Op wat voor manier dan ook. Tegenwind. Tegenslagen. In je gezin. In je huwelijk. In je lichaam. In je hoofd. Verkeerde cellen. Zonden die je benauwen. Andere dingen die het af laten weten. Ja, als de zonde mij benauwt, dat is ergens nog een zegen natuurlijk. Als je dat als bedreiging ziet, als moeite. Heel veel mensen ervaren dat niet eens als een probleem, de zonde. Er wordt zo gemakkelijk over gedacht, alsof je de Heere daar niet mee onteert. En alsof er door de zonde geen scheiding komt en is gekomen tussen de Heere en jou. Het feit dat ze niet verzoend zijn met God en of daar geen zekerheid over hebben, dat zorgt soms voor geen enkele rimpeling in hun leven. Dat kan ook als je in de kerk zit. Geen enkele rimpeling. Het feit dat je niet met God verzoend bent. Thomas Watson, hij zegt ergens, er zijn miljoenen mensen die slapend naar de hel gaan, in plaats van strijdend naar de hemel. Sleeping to hell, eerder. then sweating, zwetend, strijdend, to heaven. Een zegen als de zonde je benauwt, het feit dat je niet met God verzoend bent. Een zegen als je strijd moet voeren tegen de zonde, jawel. Maar aan de andere kant, benauwdheid is niet aangenaam. En door benauwdheid wordt niemand zalig. Het is verschrikkelijk. Tegenslagen, tegenwind, benauwdheid. Twijfel en onzekerheid die je bij de keel kan grijpen. Waar is God op wie je bouwde, aan wie jij je zaak vertrouwde? Of je wordt aan het wankelen gebracht. Ruwe stormen mogen woeden, ja. Ruwe stormen woeden ook daadwerkelijk misschien. En alles om je heen. Is nacht. En het kan zo zijn dat het vandaag heel rustig en kalm is en dat je de wind mee hebt, dat kan. Maar dat het morgen helemaal de andere kant op gaat. Gemeente, let eens op, hier, in deze tekst, in dit gedeelte, is het de Heer Jezus die de discipelen het meer opstuurt. Hij stuurt ze de storm in. Waarom? Praktijkonderwijs. Om ze te leren wie hij is. Maar ook om ze te leren dat hun eigen krachten hen niet aan de overkant brengen. Zo is het toch? Ook het geestelijk leven, wat kan een storm dan helrijk, zegenrijk zijn? Wij kunnen onszelf niet aan de overkant brengen. Wij kunnen onszelf niet in de hemel brengen. Wij kunnen het zelf niet in orde maken met de Heer. Onze schuld niet betalen, God niet geven waar hij recht op heeft. De zonde niet wegwissen. Onszelf dat geloof, dat onmisbare geloof niet schenken, maar hij kan het. Hij kan het en hij is de enige helper en hij kan uitkomst geven als geen ander. Hem hebben we nodig. Tot vorig jaar, een keer zo intens stormde, toen zag ik ergens een spreuk langskomen die me altijd bijbleef. En die storm luidde: als God een storm laat woeden, is dat om duidelijk te maken dat hij de enige schuilplaats is. Als hij een storm laat woeden, wil hij duidelijk maken, ik ben de enige schuilplaats. Ja, hoort u dat eerste? Niet over die schuilplaats, maar als hij een storm laat woeden. Hij wekt door slechts te spreken. Die stormwind tevoorschijn, zo zongen we met Psalm 107. Hij is het die de golven omhoog duwt. Of die allerlei krachten en machten daarvoor de toestemming geeft. Je kunt zeggen, gemeente, dat die golven, dus de knechten van de Heer Jezus zijn. En die moeten doen wat hij wil. En zo de discipelen laten tobben. Ja, het is de Heilige Geest die je daarvoor leert buigen. Zodat je amen gaat zeggen. Heren, zo is het. Al kan het heel verwarrend liggen, ook in de beleving. En ervaart Paulus, als hij een doorn in zijn vlees heeft, ook dat de Satan hem met vuisten slaat. Als de Heer het laat stormen, dan is daar de duivel altijd bij. Als de Heer het niet op afstand houdt, dat kan hij ook doen. En dan doet het heel veel pijn als het stormt. En dan is die tegenwind zo moeilijk en zwaar. De golven zijn zijn golven, knechten van Christus. Maar als het dan is om te leren dat hij de enige schuilplaats is. Om dat ook steeds meer en meer te leren. Ook als je de Heer mag kennen. Christus alleen het rustpunt van je hart. De parel van grote waarde. dan kun je toch ook zeggen dat die stormen en die beproevingen door de Heere gebruikt worden. Om zijn kinderen te oefenen, maar ook om zondaren tot zich te trekken, aan zijn voeten te brengen. Het is ook wel gebleken in de afgelopen week, zo met de kennismakingsbezoeken, dat een enkeling daarover kon vertellen. Dat de Heere de tegenwind heeft gebruikt, de stormen. Terwijl de discipelen voortobben, gemeente, is Jezus op de berg aan de oever van het meer om te bidden. We zijn inmiddels bij het tweede punt. En hij zag ze, lezen we in vers 48. Hij zag dat ze zich zeer pijnigden. Hij zag dat ze de wind tegen hadden. Hij zag dat ze ploeterden. Hij zag hun bezorgde en hun vermoeide gezichten. En hij kende hun gedachten, was Jezus ze maar. En hij bad. Voor wie? Voor hen. Wat dacht u? Voorbeden voor zijn discipelen heeft altijd een plek, gemeente, in de gebeden van de Heer Jezus. Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Hij bidt. Hij heeft ze in het oog, op zijn hart. En dan, gemeente, dan komt hij. Altijd, dat volgt altijd op het zien van de Heere Jezus. Als de Heere Jezus zijn oog vestigt op iemand die daar in nood is en die hem niet kan missen, dan zal hij altijd komen. En er volgt altijd actie, genadig actie van zijn kant. Dat zie je altijd in de Bijbel. Er is geen één voorbeeld in de Bijbel waarbij je dat niet tegenkomt. Alleen, hij komt op zijn tijd. En niet altijd op onze tijd. Maar hij komt. Hij ziet ze worstelen met de golven. Hij bidt. En hij komt, ja. Eerst kun je dus zeggen. En hij wacht. Hij bidt. Hij ziet ze. Hij peilt de nood nog veel meer dan dat zij dat kunnen doen. En hij wacht. Ja, is dat uit beproeving? Is dat om ze dingen te leren? Heeft dat te maken met dat praktijkonderwijs? Dat kan zeker. Maar er is nog een reden waarom de Heer Jezus wacht. Hij wacht in gehoorzaamheid aan zijn Vader. En als de Vader het tijd vindt voor de Zoon om op te treden, om in actie te komen, dan vindt de Zoon het tijd. En dat is een lijn die je in heel het leven van de Heer Jezus tegenkomt, gemeente. Hij is de gehoorzame Zoon. En hij doet niet zijn wil, maar hij doet de wil van degene die hem gezonden heeft. Altijd. Uw wil is mijn wil. Dat kunnen wij niet zeggen. Wij staan hier schuldig op dit punt. Tegen al Gods geboden. Heb je dat wel eens gezien? En dan ook erkend. Hè? Het loon op de zonde is de dood. En de Heere zou geen onrecht doen als hij dat loon uitbetaalt. Direct. Maar hier is een gehoorzame zoon. Die wacht in gehoorzaamheid aan zijn vader. En hij is gepast en geschikt en gewillig om uw en jou en mijn ongehoorzaamheid voor God te bedekken. Zodat als de Heere naar u kijkt, dat hij dan ook een gehoorzame zoon ziet. En een gehoorzame dochter. Is dat geen gelukkig wachten? Hij wacht om zalig te maken daar op de berg. Hij wacht als borg. Als plaatsvervanger. Als schuldbedekker. Op dat arme discipelen, op dat arme zondaren achter hem weg zouden schuilen. Wat een zaligheid ligt er in hem. Hij wacht. Eerste nacht waken. Tweede nacht waken. Hij wacht. Derde nacht waken. En dan is het tijd. Omstreeks de vierde waken des nachts kwam hij tot hen lopend op de zee. Die vierde nachtwaken die begint om 3:00 in de nacht. Maar dan komt hij niet eerder. Helemaal op tijd. Jawel, ze konden niet zinken. Helemaal niet. Hun tijden waren in zijn hand. En de Heere Jezus zorgde. En de Heere Jezus hield ze vast. Al die tijd waren ze zo veilig als wat. Al ervoeren ze dat wellicht helemaal niet. Maar ze gaan het ervaren. Kijk, daar loopt hij op de golven van de zee. Is het geen wonder? Ja, dat is het. Zou hij het niet kunnen? Hij, de Zoon van God. Onze natuurkunde zegt, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Maar we hebben in de kerk te maken met godkunde. Of met scheppingskunde. En dan moeten we zeggen, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Daar loopt hij. Op de zee. De zee die in de tijd van de Bijbel een beeld was van dreiging, van allerlei kwade machten. Maar Jezus heeft het onder zijn voeten. Diezelfde golven die de discipelen bang maken, diezelfde golven die de discipelen moe maken, die golven heeft Jezus onder zijn voeten. Hij heeft alle macht, gemeente. Hij heeft alles onder controle. En dat toont hij ook, dat laat hij zien. Want hij wilde hen voorbij gaan, lezen we in vers 48. Er is heel wat nagedacht over dat zinnetje. Hij wilde hen voorbij gaan. Wat betekent dat nou? En sommigen die zien daarin iets van de openbaring van God. God ging voorbij aan Mozes, Exodus 33. Het voorbijgaan wijst dan op zijn goddelijke majesteit. En tegelijk die goddelijke majesteit die zie je ook heel eenvoudig in het lopen op de zee. Ook al zou de Heer Jezus hen niet voorbij gaan. Het is ook de vraag of de christenen in Rome aan wie Marcus in de eerste plaats geschreven is. Dat Oude Testament ze goed kenden. Hoe dan ook. Hij wilde hen voorbij gaan. Wellicht is de uitleg heel eenvoudig dit en de bedoeling heel eenvoudig dit. Hij wilde hen voorbij gaan om ze vervolgens voor te gaan naar de overkant. Als herder, als heere, als machthebber, als gebieder, als beschermer. Hij wandelt op de golven en ze moesten hem zien. Ze moesten hem in het oog krijgen en ze moesten achter hem aan. En daarom trok hij langs. En gaat hij voorbij. Heel gemakkelijk, jawel. Zie hem lopen op de golven. Lopen met tegenwind. Nou, discipelen, kijk toch eens. Daar is hij. Jullie heren, jullie heiland. Nu mogen jullie verder varen naar de overkant. Geeft dat geen nieuwe kracht? Geeft dat geen nieuwe moed? Zou het dan niet kunnen? Houd hem in het oog. Zie je hoe machtig hij is? Zie jij het ook? Met de zee onder zijn voeten. Weet je nog wat die zee is? Datgene waar jij bang voor bent. Datgene wat je benauwt, bedreigt. De spanning, de onzekerheid, de toekomst, ziekte, zorg, moeite. Onder zijn voeten de golven. Hij heerst over alles. Zijn macht is groot en zijn trouw zal nooit vergaan. Hij is veel sterker dan al het geweld. Ook vandaag, hij is gisteren en heden dezelfde immers en tot in eeuwigheid deze Heere. Hij heeft heel de wereld in zijn machtige hand. En alle dingen heeft hij in zijn hand, zodat zij zich zonder zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. En als je dat nou niet ziet en nou niet ervaart, dan nochtans is het waar. Die discipelen ervoeren die discipelen het toen de Heer Jezus daar naar hen toe ging. Helemaal niet. Maar het was werkelijk zo. Hij die daar op de berg zat om te bidden. Hij had zijn discipelen allemaal stuk voor stuk in zijn hand. En niemand kan en kon ze daar ooit uitrukken. En zo heeft hij nog steeds zijn volk en al zijn kinderen op zijn hart en in zijn handen. En al biddend regeert hij de golven. En al biddend houdt hij dat scheepje boven water. En al biddend drukt hij zijn kerk aan zijn hart. Al zijn schapen. Duur betaald, dat weet u wel, hè? Daarvoor moest hij zelf uit het oog verloren worden. Daarvoor moest hij zelf afdalen naar de diepste diepte. Verlaten worden. Het uitroepen aan het kruis van Golgotha. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De helse golven van toorn vielen op hem aan. En hij wilde zinken. Hij wandelde hier op de golven van de zee. Maar hij wilde zinken in de golven van Godverlatenheid en verlorenheid. Omdat allen die op hem hopen, allen die hem nodig hebben, allen die hem niet kunnen missen, boven zouden blijven. En zodat hij ze op kan zoeken in hun nood, dat is zijn liefste werk, gemeente. Komen, opzoeken, verlossen, redden. Het begon in het paradijs al, toen Adam en Eva in nood kwamen. Door eigen schuld in het paradijs gezondigd, maar de Heere zocht ze op in de nacht van hun nood en schuld. En beloofde hen zijn zoon te schenken. En hier, ook hier komt hij. En als hij komt, gemeente, dan wordt alles anders. Laten we eens kijken. We gaan dan naar het derde. Daar is Jezus. Daar loopt hij op de golven van de zee. Nou, de discipelen die zullen wel blij zijn. De discipelen zullen wel dankbaar zijn, nietwaar? Al bemoedigt nu de Heere Jezus en opzoekt de Heere, hun heiland. Hij die de dag ervoor duizenden mensen heeft gevoed met 5 broden en 2 vissen. Hij die alles kan. En wat gebeurt er nou als die discipelen de Heere Jezus zien lopen op de golven van de zee? Dan schreeuwen ze het uit. Een spook, een geest. En ze raken in verwarring. Ja, ook Petrus. En ook Jacobus en ook Johannes. Allemaal, niemand uitgezonderd. Hoe kan dat toch? Was dat omdat het donker was en omdat ze de Heere Jezus niet goed konden zien? Omdat hij misschien nu eens hoog oprees op zo'n golf en dan weer aan het zicht onttrokken werd? Alsof hij gewichtsloos was, net als een geest. Was het misschien? Ach, ze kenden en herkennen hem niet. En was die storm alleen op zich geen reden om te schreeuwen, we vergaan? Deze verschijning op dat water is dat wel. Want ze worden ontroerd, ze raken in verwarring, paniek aan boord. Dat is wat, gemeente, dat de Heer Jezus aan het werk is en dat de Heer Jezus ze opzoekt. Werkelijk. En ze zien het niet. Ze herkennen het niet. Angstige schrik. En hoe komt het? We lezen in vers 52. Ze hadden niet gelet op het wonder van de broden, want hun hart was verhard. Hadden ze daar maar op gelet, op dat wonder. Dan hadden ze gezien, dan hadden ze onthouden dat de Heere Jezus goddelijke kracht bezat. Dat de Heere Jezus alle elementen van de natuur in zijn handen had en naar zijn hand kon zetten. Dat hij macht had over al het geschapene, ook over het water. De kanttekeningen zeggen bij dat vers, ze waren niet verstandiger geworden. Om daardoor verzekerd te zijn van zijn goddelijke kracht en zorg. En hoe kan dat dan? Hun harten waren verhard. Dat betekent ze waren traag en lauw om te geloven. Om de Heere te vertrouwen. Op zijn woord. Ongeloof ten diepste. Daarom herkennen ze de Heere Jezus niet. Een spook. Een mens die kan van zijn verbeelding een Christus maken. Dat is heel gevaarlijk. Je ziet iets en ervaart iets en je beleeft iets en je denkt dat dat de Heere Jezus is. Bepaalde uitredingen. En je gaat daarop steunen. in plaats van op de Heer Jezus alleen. Dat is gevaarlijk, maar hier zie je het andersom. De Heer Jezus die is er. En hij is een realiteit. En ze maken er een verbeelding van. Iets vaags. Een geest. Dat kan vandaag ook, zegt Spurgeon bij dit gedeelte in een preek over deze tekst. Van realiteit en dingen die er echt zijn. Een soort geest maken. En wat bedoelt hij dan als hij die lijn trekt vanuit deze geschiedenis? Nou, denk aan de zonde. Veel mensen maken daar verbeelding van. Alsof het niet echt iets is wat Gods toorn opwekt. Wat God niet kan verdragen, wat hem onteert. Het is wel zo. Dat moeten we gaan zien, inzien. Net zo als dat we moeten gaan inzien dat het bloed van de Heer Jezus Christus heel reëel is en daadwerkelijk is. Dat er echt genade op zijn lippen uitgestort is. En dat dat heel wat zegt over de prediking, over de bediening van het woord, over de belofte van het evangelie. De zonde is echt een groot kwaad, maar ook de Heer Jezus is echt een grote zaligmaker. Echt een grote zaligmaker, maar hij is ook echt en reëel aanwezig. Er is meer dan dat jij ziet op dit moment in de kerk. Het is werkelijk waar dat als we die zonden die de Heere vertoornen oprecht belijden, dat God ze dan ook daadwerkelijk wegwist. Wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is geen fictie, niet iets vaags, een geest, spook, maar realiteit. En daarom is het zo nodig dat wij een echte, een wezenlijke zaligmaker voor wezenlijke zonden nodig hebben. En dat ons leven lang, want ook Gods kinderen moeten het elke dag weer belijden. Vader, ik heb gezondigd. En de Heer Jezus leert het zijn kerk niet voor niets om te bidden. Vergeef ons onze schulden. Zou er dan niet veel meer beleving komen, ook in het geestelijk leven? Meer vreugde. En meer vernedering, meer ootmoed voor God. Als je reëel gaat denken over de zonde als een groot kwaad. Ook alle lauwheid en luiheid en gemakzucht. Het is geen gedachte, geen idee. Maar reëel, iets wat God niet kan zien, niet kan verdragen. Maar ook de Heer Jezus. Geen idee, geen gedachte, geen geest, maar heel daadwerkelijk een persoon die aan de deur van je hart staat. Zo dichtbij, zo dichtbij. Dan sta je anders in het leven, gemeente. Als je dat ziet, en dan kijk je ook anders naar de golven en de stormen. Die er zijn. Er was in deze storm niet zo werkelijk, niet zo reëel als de Heer Jezus die er op het water liep. En wat doet hij nou als hij die bange discipelen hoort schreeuwen? Hij aarzelt geen moment. Hij keert zich niet beledigd om. Oh nee. Hij roept het ze toe. Heb goede moed. Vrees niet. Ik ben het. Zou dat niet helpen? Stel je voor dat je bang bent in het donker en je ligt in je bed. Dat is helemaal niet raar als je bang bent in het donker in je bed. Snap ik best dat het eng is, helemaal donker. Misschien heb je wel een lichtje op je kamer. Nou, dat is fijn. Maar je kan toch bang zijn. En dan hoor je de trap kraken en dan word je nog banger. Wat zou dat zijn? Maar vervolgens hoor je de stem van mama en dan denk je, oh gelukkig. Die stem herken je, die stem maakt je blij. Er zijn trouwens ook kinderen die verstijven van angst als ze de stem van papa horen, als hij de trap opkomt. Ik hoop en bid dat dat hier niet het geval is, gemeente. Maar u begrijpt het voorbeeld wel, hè? Je wordt er blij van. als mama komt. De stem maakt je rustig en zo is dat ook op de zee. Hier, als Jezus troost met zijn woord, als Jezus zegt, vrees niet, ik ben het. Het zijn woorden die wijzen op zijn goddelijke majesteit. Op zijn ik zal zijn, ik ben het. Daarin hoor je iets van de naam Heere met allemaal hoofdletters terug. Vrees niet. En zo troost de Heere zijn kerk. Zo doet hij dat nog steeds. Door middel van zijn woord. En vergeet het niet, gemeente, want in dat woord komt hij zelf echt daadwerkelijk als persoon. Hij is geen hersenschim of spook. In de Bijbel ontmoet je de Heere zelf. In de prediking ontmoet je de Heere zelf. Zo heeft hij het bedacht om in zijn woord nabij te zijn. Opdat we hem zouden aanroepen. Opdat we voor hem zouden neervallen. Opdat je op hem en op zijn woord zou hopen. Is hij niet genadig, gemeente? Is hij niet goed? Kijk, daar zien we hem naar het scheepje lopen. En Andreas die reikt hem de hand en Petrus helpt hem. En zo tillen ze de Heer Jezus over de reling van het schip. En dan gaat de wind liggen. En dan verdwijnen de golven, verbazing alom. Ze blijven moeite houden, gemeente, met geloven. Hoe kan het? Ja, dat hart. Dat hart. En toch zal dat gauw anders worden, gemeente. Want als ze later aan land zijn, het is inmiddels al licht geworden, dan zien ze het en dan ervaren ze het. Dan wordt de Heer Jezus meteen erkend. En dan loopt de streek uit met hun ellendigen, met hun zieken, met hun behoeftigen. Allemaal gaan ze naar de plaats waarvan ze hoorden waar hij was, dat hij daar was. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Allen die met hun nood naar hem toe gingen. Allen, niemand uitgezonderd. Allen. Wat een rijke overtocht, gemeente. En wat een zegenrijk doel had de Heer Jezus dan met die overtocht ook voor ogen. Hoewel het door de diepten heen ging. Door die diepte waarin de Heer toch heel veel dingen heeft geleerd. U kent die uitdrukking wel, hè? In het licht wordt het meest genoten. In het donker het meest geleerd. Nou, zo was dat hier ook. En Jezus, hij gaat heil brengen aan de mensen. Hij geeft onderwijs aan de discipelen. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. En hij is nog steeds dezelfde. Hij ziet ook jou. Hij ziet u, ook als die weg zo anders gaat dan dat je hoopte. En dan kun je zoveel dingen niet begrijpen. Waarom grijpt de Heere niet in? Wie hem aanroept in de nood, die zal dat niet te vergeefs doen. Ja, hij komt op zijn tijd. Misschien is het in uw leven nog de eerste nachtwaken. Of de tweede. Nog niet de tijd dat hij komt, maar komen doet hij, gemeente. Met zijn hulp, met zijn uitredding. Dat soms. Maar altijd met zijn genade. Wees niet gerust voordat je hem zo ontmoet hebt. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. En nee, ik zei net, altijd met zijn genade. En daarmee bedoel ik dit, dat de Heere niet elke storm in jouw leven doet bedaren. En in het leven van zijn kinderen. Sommige stormen die blijven je leven lang. En van sommige dingen moeten we zeggen, het gaat hier niet over. En het wordt in sommige opzichten niet altijd beter. Wat de Heere wel wil en doet en zal doen, in jouw levensschip komen. En dan is het echt waar, dan kun je beter met hem in de storm zijn, dan zonder hem op een vlakke zee. Echt waar. Want zonder hem op een vlakke zee vaar je richting de eeuwige storm die nooit meer op zal houden. Maar met hem in de storm ga je naar de eeuwige rust die nooit meer op zal houden. Hoe je hem aan boord krijgt? Hij komt tot uw gemeente. Hij wandelt op de golven van de preek. En ik hoop en bid dat u hem, en dat wij hem vaak mogen zien. In de tijd die ons is gegeven samen. Hij wandelt op de golven van het woord. Naar u toe. Wel eens gezien. Als Heer, als Heiland, als parel. Hebt u hem nodig? Beleid het. Uw afdwalingen. De zonde ook. Dat je daar soms een spook van maakt. Het helemaal niet zo ernstig neemt. Dat je dat ook bij de Heer Jezus zo vaak gedaan hebt. Al die keren, gemeente, dat hij tot u kwam op de golven van het woord. Waar heeft u dat gebracht? Wat hebt u daarmee gedaan? Beleid uw schuld en roep hem aan boord van uw levensschip. Vertrouw op dat woord waarin hij tot u komt. Hij wil dat vertrouwen zelfs geven. Hij brengt alles mee. Misschien is er iemand die moet zeggen, ja, die storm in mijn leven, dat is niet slechts beproeving. Maar het komt door mijn verkeerde keuzes. Door mijn verkeerde daden. Wat is dat moeilijk. Zeker als die storm je leven lang blijft loeien. Als gevolg van je eigen keuzes. Dat kan. Maar vergeet één ding niet, gemeente. De Heer Jezus is niet gekomen voor mensen die alleen maar de goede keuzes maken. Juist niet. Hij is gekomen voor mensen die de verkeerde keuze gemaakt hebben. Voor mensen die alleen maar de verkeerde keuze kunnen maken. Die verkeerde, zondige, verschrikkelijke keuze zo dikwijls herhalen. Hij is gekomen om de zondaren zalig te maken. En wat rest u dan? Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waard dat die storm gaat liggen. Ik ben het niet waard dat u aan boord van mijn schip zal komen. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Gemeente, verberg het toch niet. Maar beleid het. Uw boze daden. Maar dan maakt de Heer het waar. Werkelijk waar. Dat doet hij. Zo is hij. Hij is niet voor niets de dood ingegaan. Gij naamt die zonde gunstig weg. En dan mag een zee van ramp met haar golven slaan, inderdaad. Dat kan. Maar hoe hoog die zee dan ook zal gaan, je zult niet omkomen. Want hij kwam om. En dan koers je levensschip naar huis. Amen. Thank you. danken en bidden. En daar gaat het om, Heere. Uw naam. Dat we die leren loven. En zo leren doen waartoe we geschapen zijn. Loven, zelfs in de nacht. In de storm. Heere, wilt u dat geven? Wilt u zo zorgen voor uw eer en voor uw lof? Vergeef het zondige genadig. O Heere, zie ons aan in Christus. En bedek ons met zijn volmaaktheid. En wilt u met diegene zijn, Heere, in de storm, in die langdurige storm, die chronische storm. O Heere, leer het ons om de zonde als realiteit te zien, maar ook u als Heere en zaligmaker. Dank voor alles wat u schonk. Gaat u met ons, Heer, in de week die we zijn ingegaan. Nogmaals bidden we voor de kinderen. Wilt u met alle kinderen en met de jongeren meegaan? Naar school. Ook als we dat misschien wel ervaren als iets moeilijks. Storm. Leer ons, Heer, om op uw woord te gaan. En om daarop te steunen. Vergeeft u de zonden en hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 121, vers 1 en 4. 121, 1 en 4. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.